Test audio.
Het is heel apart. Goed, welkom allemaal bij het Politiek Vragenuur van woensdag 19 mei van de gemeenteraad van Groningen. We gaan de vragen toch een heel klein beetje in volgorde veranderen, want we beginnen met de vragen van de Partij van de Arbeid-fractie. Ik heb geen mededeling van het college aangekondigd gekregen, ik kijk ze nog even allen aan, dat klopt. Gaan we naar vragen van de Partij van de Arbeidsfractie over het meekijken van gemeenten met inwoners op social media. Ik geef het woord graag aan de heer Bushoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, dat juist gemeenten in de steeds verdergaande digitalisering, waarin ook sociale media een grote rol speelt, graag op de hoogte wil blijven van wat daar op sociale media zich afspeelt en wat dus in de samenleving speelt, is op zich niet gek. Zeker in het kader van de openbare orde en veiligheid is het best wel voorstelbaar dat de gemeente een trend wil ontdekken op sociale media. Komt er ergens een grote demonstratie? Zijn er plannen voor rellen, et cetera? Ook daarvoor zijn er natuurlijk wel kaders waarbinnen een gemeente moet werken. Het wordt echter nog weer een ander verhaal en naar de mening van de Partij van de Arbeid onwenselijk als inwoners verregaand via sociale media gevolgd en gecontroleerd worden in het kader van schuldhulpverlening, participatie en die te maken hebben met de sociale dienst. Dan dringt zich de vraag op hoe wenselijk het college dat zou vinden en hoe dat te rijmen valt met het idee van een overheid die handelt vanuit vertrouwen richting inwoners in plaats van wantrouwen. En gisteren meldde de media op basis van onderzoek van de Rug en de Hanze dat heel veel gemeenten in Nederland grenzen overschrijden in het natrekken en volgen van inwoners via sociale media. En daarover hebben we als PvdA een aantal vragen gesteld. Die spreken volgens mij vrij voor zich en staan op papier. Dus omwille van de tijd kan het college wat mij betreft gewoon overgaan naar de beantwoording.
Waarvoor dank. Ik ga naar het college, de burgemeester.
Voorzitter, ik dank de Partij van de Arbeid voor de gestelde vragen. Waar we al vroeg gisterochtend mee begonnen om daarvan een antwoord te voorzien, zelfs voordat ze gesteld waren. Want we konden ons wel ongeveer voorstellen welke vragen vandaag aan de orde zouden komen. En de heer Bushoff was de eerste met die vragen. Ja, en zo gaat het dan. Het college is het eens met de fractie van de Partij van de Arbeid, maar ongetwijfeld ook met de andere fracties, dat wij handelen vanuit vertrouwen in onze inwoners. En dat wordt ook nog eens onderstreept door een artikel in het Financieel Dagblad, waarin ook werd gezegd dat is in Tilburg een heel beproefd concept en dat werkt ook veel beter dan wanneer je vanuit wantrouwen zou opereren. Wat niet wegneemt dat we natuurlijk ook niet naïef zijn. De gemeente monitort dus alleen in bepaalde gevallen informatie die wordt geplaatst op de social media. Wij maken alleen gericht gebruik van de informatie die beschikbaar is in de open bronnen. En dat gebeurt binnen de wettelijke kaders die in dit land zijn aangegeven. Er is dus geen sprake van het stelselmatig volgen van individuele burgers. Zoals de heer Bushoff ook al aangaf in zijn vraagstelling op het punt van de openbare orde en veiligheid, monitoren we uiteraard wel wat er in die open bronnen beschikbaar is. Dat doen we om de risico's goed te kunnen beoordelen. We kijken natuurlijk ook welk sentiment er op dat moment heerst, bijvoorbeeld bij een demonstratie. We kijken natuurlijk ook in die open bronnen welke groepen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een demonstratie of aan een andere beweging. Maar dat is natuurlijk het logische werk van onze informatiediensten. Wanneer we het hebben over de inkomstendienstverlening, dan kijken we alleen als er aanleiding is om te volgen wat er gebeurt. En dat gaat binnen het kader van de wetgeving en de jurisprudentie die daarover is aangegeven. Het gaat natuurlijk om dat we in het kader van uitkeringen altijd moeten checken of de gegevens juist en volledig zijn. Dat doen we, dat onderzoek, dat verrichten we natuurlijk. In het ene geval leidt dat ertoe dat we met iemand contact opnemen om te zeggen van kunnen we u helpen, want volgens ons heeft u recht op meer inkomsten. En in het andere geval dan zeggen we, klopt het eigenlijk wel precies, want dit lezen we op een paar andere informaties. Maar dat is het gewone reguliere werk. Het is dus niet zo dat wij deelnemen aan groepen en wij doen ook geen vriendschapsverzoeken aan klanten. Dat klinkt een beetje vreemd, dus alsof wij geen vriend zouden willen zijn van onze inwoners, maar u begrijpt de context. Het gaat erom dat wij geen vriendschapsverzoeken doen aan klanten om zo inzicht te krijgen in afgeschermde accounts. Dus zo werkt het in Groningen niet, waarbij ik onmiddellijk het woord klanten weer terugneem. En voor het overige, zoals juist heb ik dus al aangegeven dat we handelen binnen de wet en de jurisprudentie. Daarop aanvullend hebben wij ook nog een aantal gedragscodes in onze organisatie over de werkwijze. En dat zijn de kaders waarbinnen wij opereren. Dus samenvattend, we hebben kennis genomen van het onderzoek, maar herkennen ons daar dus in onze eigen werkwijze niet in.
Dank u wel. Dan hebt u nog een vervolgvraag van de heer Bushoff.
Ja, één vervolgvraag nog, voorzitter. Want in ieder geval goed om te horen dat dus de gemeente Groningen zich niet herkent in het onderzoek. Hoewel heel veel gemeenten zich daar dus helaas wel toe zullen moeten aangetrokken voelen. Omdat er heel veel gemeenten zijn die daar dus wel naar handelen. Zoals omschreven stond in dat onderzoek, is het goed dat de gemeente Groningen dat niet doet. Maar waar ik nog wel een vraag over had, dat werd mij nog niet helemaal duidelijk. We monitoren wel alleen bepaalde terreinen, werd net even gesteld door het college. En mij was nog niet helemaal duidelijk welke terreinen dat dan zijn. Of dat is daar een overzicht van te geven of is dat meer te specificeren welke terreinen dat dan zijn?
Voor beantwoording gaan we even nog naar burgemeester Schuiling.
Zoals je juist hebt aangegeven, wij monitoren ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Heel gericht als er een demonstratie is aangevraagd, om dan te kijken wat beweegt zich daar rondomheen, ook in de social media. En soms leidt dat tot een aanvullend gesprek met de organisator. Om te zeggen van, heb je deze groep in het oog, heb je deze groep in het oog, heb je dat even goed de veiligheid aan alle kanten borgen. Soms ook om het sentiment te voelen. Dat is natuurlijk in de afgelopen tijd heel erg van belang. En ik heb ook over de inkomsten dienstverlening het een en ander gezegd. Maar dat is dus onderdeel van het reguliere werk. Als wij checken of de aangeleverde gegevens de juiste zijn. Dat hoor je natuurlijk altijd te doen als overheid.
Hartelijk dank voor die aanvullingen. Gaan wij door naar de volgende vraagset. Dat zijn vragen van de partij van de heer Ubbens. De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de Kattenbrug. Heer Ubbens, het woord.
Ja, dank u voorzitter. Afgelopen vrijdag is de bouw van de Kattenbrug stilgelegd. Uiteindelijk in opdracht van de voorzieningenrechter die daar op 11 mei de verplichting heeft opgelegd om die bouw stil te leggen. En naar aanleiding daarvan verschenen er berichten in de media dat het college van plan is een reparatiebesluit te nemen en alsnog weer een vergunning af te geven op korte termijn om de bouw weer te kunnen hervatten. Ik hoop daarbij dat de Raad van State daarin mee zal gaan. De vraag is, die we daarover hebben is met name waarom wij er niet gewoon op wachten dat de Raad van State de procedure die wij de gemeente toch met die wel overwogen gekozen is, te gaan beoordelen. Waarom dat niet gebeurt. En waarom er nu dan voor een snelle procedure wordt gekozen, terwijl een van de redenen dat de omwonenden een rechtszaak hebben aangespannen is dat ze vinden dat een versnelde procedure geen recht doet aan de zorgvuldigheid die hier betracht zou moeten worden en dat daarover de Raad van State ook juist uitspraak zou moeten doen. Dat ten eerste. En een losse discussie naar aanleiding van de recent gepubliceerde concept OV-visie. Daar staat in een kaartje waaruit blijkt dat de hoofd-OV-structuur niet, in de toekomst niet geprojecteerd is langs de diepe ring, maar een andere route zal volgen. En dan is dus de vraag gelijk, ja, wat heeft de Kattenbrug eigenlijk nog voor functie als op korte termijn de OV-structuur alweer zou worden aangepast? Dus dat zijn de twee vragen.
Voor beantwoording gaan wij over naar wethouder van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even vooraf, maar misschien heeft de heer Ubbens niet mee heeft gekregen, maar ik heb vorige week woensdag namens het college ook een mededeling in de raad gedaan over de reparatievergunning, et cetera, die wij van plan waren in te dienen. En dus daar waren de mediaberichten op gebaseerd. Of tenminste de media-opinies, laat ik het zo zeggen. Daarnaast, de tweede zaak vooraf. Wij zullen nog deze week de omgeving van de Kattenbrug een vrij uitgebreide brief doen toekomen, waarin we precies gaan opschrijven. Naast wat betekent die rechtszaak nou, hoe gaan we dan daarmee om qua vergunningen, maar ook van wat betekent het nu concreet voor de bouwwerkzaamheden. Dat is denk ik wel voor belang om te beseffen, maar dat zullen we in die brief verder uitleggen. He, dat natuurlijk dat er naast het feit dat de vergunning is stilgelegd, maar dat er ook nog een heleboel werkzaamheden zijn die gewoon vergunningvrij zijn en wel degelijk doorgaan kunnen. En zelfs, denken wij, moeten plaatsvinden. We gaan daarvoor eerst de omgeving informeren, maar ik beloof u dat u als raad direct een afschrift krijgt van die brief, zodat u ook precies kan kijken wat er de komende tijd gaat gebeuren. Dan even op uw vragen. De eerste vraag is waarom het college er dus niet voor kiest om de behandeling en uitspraak van de Raad van State af te wachten. Uit de praktijk blijkt dat het gemiddeld zo'n driekwart tot een jaar duurt voordat de Raad van State het hoge beroep inhoudelijk behandelt. En dan zal een uitspraak daarna nog eens 6 tot 12 weken daarna volgen. En dat zou dus eigenlijk betekenen dat we pas medio 2022 een uitspraak kunnen verwachten van de Raad van State. Zoals je weet, de Kattenbrug is van cruciaal belang voor het kunnen verplaatsen van de busroute van de Grote Markt naar de Diepering, zodat we in de binnenstad meer ruimte kunnen creëren voor voetgangers en fietsers. Wanneer we de Kattenbrug is vertraagd, leidt het tot een kettingreactie van vertragingen voor projecten in de binnenstad, zoals de Grote Markt, de Oosterstraat, Gelkingestraat, Ebbingenstraat. We zien verhoogde kosten, vertragingsschade, etc. En daarnaast moeten we ons goed realiseren dat door de werkzaamheden bij Ring Zuid ook maar beperkte tijdslots beschikbaar zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren. En op het moment dat je verder vertraagt, zou dat ook betekenen dat de binnenstad langer wordt geconfronteerd met omleidingsroutes, verkeersomstoppingen, etc. Dus onze inspanning is opgericht om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Op je tweede vraag, hè, over de bevestigen we door te kiezen voor deze snelle of ja, voor een nieuwe procedure, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En hoe past zich dat tot de opvatting dat het volgens het college in de bestemmingsplan zou passen? Nou, in de basis is natuurlijk het college nog steeds, ons college nog steeds van overtuigd dat de Kattenbrug past binnen het geldende bestemmingsplan. En de realisatie van een brug die staat expliciet benoemd in het bestemmingsplan openbaar vaarwater. Maar, en dat hebben we ook gezien, de Raad van State betoogt in haar voorlopige uitspraak, dat in tegenstelling voor alle duidelijkheid tot die drie eerdere rechtszaken, hè, dus de brug geen additionele voorziening is en daarmee dus niet in de bestemmingsplan zal passen. Omdat we dus de onder één genoemde negatieve gevolgen van die vertraging zoveel mogelijk willen beperken, is er dus verkozen om alsnog een omgevingsvergunning strijdig gebruik, hè, omdat we moeten handelen in strijd met het geldende bestemmingsplan, aan te vragen voor de aanleg van een kattenbrug. Hiervoor moet een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd met ruimtelijke onderbouwing. En het juist het ontbreken van die ruimtelijke onderbouwing is voor de voorzieningenrechter een belangrijke reden geweest om over te gaan tot de schorsing waar we het nu over hebben. Omdat wij echter alle benodigde onderzoeken die nodig zijn voor zo'n ruimtelijke onderbouwing al hebben uitgevoerd, wellicht dat er één of twee nog een update moeten, en uit de onderzoeksrapporten geen ruimtelijke relevante belemmeringen zijn om de bruggen te realiseren, is onze verwachting dat wij vrijdag spoedig dus, wat ik ook vorige week heb aangegeven, deze ontwerpvergunning ter inzage kunnen leggen. En op die manier, op het moment dat er dan weer een weg dan ook weer een titel ontstaat om te bouwen, kunnen we de tijd om de vertraging die optreedt zoveel mogelijk beperken. Dan uw laatste vraag over de concepten OV-visie en het kaartje daarin. Laat ik dan vooropstellen dat er op lijkt in de conceptvisie op een aantal plekken de grijze lijnen voor de zogenaamde niet dragende OV-structuur in de kleur wat lijken zijn weg te gevallen. Waardoor het lijkt alsof de diepering helemaal geen bussen meer gaan rijden. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar op uw vraag, de noodzaak om de Kattenbrug aan te leggen, die wordt eigenlijk alleen maar met deze visie eigenlijk alleen maar groter. Ook stel dat uw raad in de toekomst ervoor zou kunnen kiezen om de dragende OV-structuur daadwerkelijk te gaan verleggen naar de Oostersingel, wat overigens niet betekent dus dat er niks meer over de diepering rijdt. Dan nog blijft de aanleg van de Kattenbrug daarvoor essentieel. Dus het vergroten van het aantal bussen via het Damseplein betekent eigenlijk ook al dat er toch wel een behoorlijk onveilige situatie op de Steentelbrug zonder Kattenbrug eigenlijk alleen maar nijpender wordt. Dus zelfs al zou u tot die stap besloten, zoals die in het NOV-structuur wordt beoogd, dan wordt eigenlijk de noodzaak van de Kattenbrug alleen maar groter.
Dank u wel voor deze beantwoording, heer Van der Schaaf. En wat mij betreft kunnen we door naar de volgende vraag gezet, dat zijn vragen van de fractie van de VVD over de inspraakavond zonneparken in Haren. En die worden gesteld door mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Op 20 april vond er in het voormalig gemeentehuis in Haren een inloopavond of inspraakavond plaats, waarbij inwoners in groepjes van 2 of 3 in gesprek konden gaan over de zonneparken. Volgens onze fractie was die avond ook georganiseerd omdat er nogal wat commotie was over hoe de inspraak in het voortraject was verlopen. En u heeft kunnen lezen in de krant van in de gezinsbode van 14 mei... hoe dat verlopen is. Wij zijn ook nog een aantal insprekers zelf benaderd en daar hebben wij een aantal vragen over gesteld. En ik wil in ieder geval ook nog even iets toelichten over het feit dat de insprekers toch wel heel erg geschrokken waren over het feit dat ze daar de inspraak, degene die daar ook zaten, toch echt mensen waren met een belang daarbij. Zo zat de directeur van Groningen Power daar en zat en die heeft toch echt een belang. Terwijl ze het idee hadden dat ze hun verhaal gingen doen bij een ambtenaar van de gemeente. En wat mijn fractie betreft is het toch een klein beetje alsof je ten aanzien van bijvoorbeeld de aardbeving de inspraakavond houdt en het gesprek aan moet gaan met de NAM of met de Shell. Dus dat heeft ons heel erg verbaasd en wij zouden daar graag een reflectie of een reactie op hebben. Wat de gemeente daarvan vindt en wat het college daarvan vindt. En ik zou ook graag antwoord willen hebben op mijn overige vraag.
Dank u wel, mevrouw Jacobs. Voor beantwoording van deze vraag gaan we naar het college bij monden van wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Het college heeft kennis genomen van de berichtgeving. Graag neem ik u eerst even mee in het participatieproces, waarover we u ook al eerder met meerdere mededelingen informeren in de afgelopen tijd. En daarna zal ik ook specifiek ingaan op die vermeende belangenverstrengeling waaraan u refereert. Op 14, 20 en 21 april hebben wij tijdens 6 dagdelen 22 groepsgesprekken georganiseerd in Haren, Ten Boer, Ten Post en Thesingen. Bewoners en organisaties konden zich hiervoor aanmelden. Vanzelfsprekend hielden we de coronamaatregelen in acht. Ook uw raad is uitgenodigd voor deze sessies. En tijdens deze inloopsessies is gesproken met 50 mensen, bewoners en ook vertegenwoordigers van lokale organisaties. De meeste gesprekken verliepen in een prettige, constructieve sfeer, waar volop ruimte was voor verdieping en aandacht besteed kon worden aan zorgen en vragen van de aanwezigen. Tijdens 2 van die 22 gesprekken hebben enkele aanwezigen zich sterk negatief geuit over de gemeente. Dit beïnvloedde de sfeer van de gesprekken, zoals u zich vast kunt indenken. En deze aanwezigen lieten zich negatief uit over het voorgestelde beleid, het gevolgde proces en de betrokkenheid van verschillende medewerkers bij het project. Een van deze reacties heeft de gezinsbode bereikt. Ik wil hier graag met klem benadrukken dat dit artikel in onze ogen geen objectief beeld geeft van de gang van zaken rondom de prettige en constructieve gesprekken die we met veruit de meeste aanwezigen hebben gevoerd. En dat het prettige, constructieve gesprekken waren, vinden wij niet alleen zelf. We kregen dit ook terug van de meeste mensen. Ze gaven ons positieve feedback al tijdens de gesprekken en in mailtjes daarna. Het waren mailtjes met teksten als fijn dat dit zo kon, dank voor de gesprekken, etc. Van ieder gesprek is een kort verslag gemaakt. Dit is een verslag met een weergave van de belangrijkste punten uit de gesprekken. Het zijn geen woordelijke verslagen. De conceptverslagen van ieder gesprek zijn na afloop naar de betreffende aanwezigen gestuurd met de vraag of men aanvullingen of aanpassingen wilde meegeven aan ons. Deze werkwijze biedt iedereen de gelegenheid om, waar gewenst, de verslagen aan te vullen. Iedereen krijgt dus de gelegenheid om aan ons terug te geven of ze zich herkennen in het conceptverslag. Gelukkig maken mensen hier ook gebruik van en nemen enkele ook de moeite naar ons terug te mailen met voorstellen tot aanpassen van de verslagen. 2 mensen hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in het verslag, maar deden verder geen suggesties voor verbetering, hoewel daar dus alle gelegenheid voor was. De verslagen zelf plaatsen we op de website van de gemeente, zodat een ieder hiervan kennis kan nemen. We komen binnenkort ook bij uw raad terug met meer inhoudelijke informatie over de gesprekken. De komende weken organiseren we nog een aantal locatiebezoeken, waarbij ik zelf ook aanwezig ben, net als collega wethouder Jongman, om verder met bewoners en organisaties in gesprek te gaan en houden een expertmeeting, over de uitwerking, hoe de lokale betrokkenheid nog beter kunnen vastleggen. De inloopsessies, evenals de andere onderdelen uit dit traject, worden door de gemeente Groningen georganiseerd. Dus we zijn het volledig met u eens. Ja, dit organiseren wij zelf. Dit gebeurt vanuit het programma Energie. Hier werken mensen in dienst van de gemeente, ondersteund door enkele ingehuurde krachten. Dit is een gebruikelijke manier van werken en vindt altijd plaats onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college. U refereert aan de vermeende belangenverstrengeling van een van de adviseurs van de gemeente. We hechten eraan hier wat dieper op in te gaan, omdat we zien dat het terug blijft komen in de Groninger gezinsbode en daarmee een beeld schetst dat niet klopt. We zijn bekend met de activiteiten van deze adviseur. Vanuit zijn professie is hij met zijn eigen maatschappelijke onderneming betrokken bij diverse organisaties, initiatieven, projecten die zich bezighouden met energietransitie, waaronder het adviseren van overheden. Ook ondersteunt hij bijvoorbeeld energiecoöperaties, onderwijsinstelling, lokale initiatiefnemers bij de opzet van hun organisatie en projecten. Daarna is hij vrijwilliger in de rol van bestuurslid van de lokale energiecoöperatie Zon op alle daken, welke vereniging tot doel heeft dat de opbrengsten van zonne-energieprojecten ter beschikking komt aan de doelgroepen mensen met een smalle portemonnee. Al deze activiteiten zijn openbaar en inzichtelijk op de websites en social media. Al deze activiteiten maken dat deze adviseur ervaren en deskundig is op het gebied van de energietransitie en juist daarom hebben wij hem gevraagd om ons te adviseren bij het opstellen van het beleidskader zonneparken. Het beleidskader zonneparken wordt bepaald en vastgesteld door de gemeenteraad, conform het democratisch proces dat hierbij hoort. Het beleidskader en de informatie op basis waarvan het beleid is opgesteld zijn voor ieder inzichtelijk en transparant. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Broeksma. Vervolgvraag van mevrouw Jacobs.
Dank u wel voor deze beantwoording. Maar op het moment dat die mensen daar zitten, welke rol ze dan ook hebben, zitten ze daar dus wel namens de gemeente. Dat klopt. En als mijn vervolgvraag, het schijnt dat een van deze mensen ook gezegd heeft dat de mensen in het gebied nogal beschikken over een ruime portemonnee, dus dat die wel een grotere bijdrage aan de energietransitie kunnen doen. Wat vindt u daar dan van?
Met de Broeksma.
Ja, u haalt volgens mij twee personen bij elkaar. De persoon waar ik net over had was een adviseur van de gemeente die namens de gemeente betrokken is. Hè. De gesprekken die onder, gevoerd worden onder auspiciën van de gemeente, georganiseerd door de gemeente met onze eigen mensen en adviseurs. Mensen met een ruime portemonnee, volgens mij refereert hij aan iemand anders. Een van degenen die uitgenodigd, die aanwezig was bij een van de avonden. Ik heb gezegd, er waren bewoners aanwezig en mensen van de lokale organisaties. Er kunnen allerlei organisaties zijn, een energiecoöperatie of bijvoorbeeld Grunnige Power. En die kunnen daar ook tijdens die avonden hun meningen uiten.
Dan nog een vraag van de heer Dijk.
Ja, voorzitter, ik vond het wel nuttige vragen van de VVD. En vooral eigenlijk de laatste vraag, want volgens mij weet deze wethouder als geen ander dat er veel spanning zit op dit soort inspraakbijeenkomsten en processen. En zegt hij terecht dat het college altijd bestuurlijk verantwoordelijk is voor wie de gemeente inhuurt, voor advisering, dat soort dingen. En hij noemt net een rijtje met taken, functies, waarbij... ik ga geen namen noemen, ik vind het ook, want het gaat over personen, dus dat maakt het ook gelijk lastig. Maar is hij het met mij eens dat het eigenlijk niet verstandig is om dit soort adviseurs als gemeente in te huren op dat soort plekken, op dat soort momenten, omdat het wel degelijk belangenverstrengeling, of in ieder geval de schijn daarvan, in de hand werkt? En of u vindt dat er belangenverstrengeling is of niet, als u dat niet ziet, zou ik dat heel gek vinden. Maar het neigt in ieder geval naar belangenverstrengeling. En is de wethouder het college dan met in ieder geval de SP-fractie eens dat het onverstandig is om dit soort mensen bij inspraakavonden te betrekken?
Dank u wel, heer Dijk. Wethouder Broeksma.
U refereert naar een van de adviseurs van de gemeente. De avonden worden georganiseerd, of de middagen, de dagdelen worden georganiseerd onder auspiciën van de gemeente. Dus door ook medewerkers van de gemeente, daar zijn adviseurs bij betrokken, die we uitzoeken om hun deskundigheid. En wat ik aangaf is dat deze specifieke adviseur ook andere energiecoöperaties, onderwijsinstellingen en anderen adviseert. Hij kan zijn inkomen niet alleen verdienen door de gemeente te adviseren. Hij is ook niet bij ons in dienst, maar hij adviseert omdat hij een grote kennis en brede kennis heeft over de energietransitie en ons daarbij goed van dienst kan zijn. Dat is de reden waarom hij als adviseur in dienst is. Er is volledige transparantie over al zijn activiteiten die hij persoonlijk of als vanuit zijn onderneming onderneemt. Dus dat is volledig helder en het is ons oordeel dat dat geen belangenverstrengeling is.
Ja, voorzitter,
dat is het antwoord op uw vraag, heer Dijk. Dat is het antwoord. De laatste zin was het antwoord op de vraag van de heer Dijk. Daar houden we het bij. We gaan door naar de volgende vraagzet. En dat is toevallig de vraagzet van de heer Dijk zelf. Dat gaat namelijk over post bij Bruilwering of Volkstuincomplex Bruilwering. Gaat uw gang, heer Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij hebben meerdere fracties al een tijdje wat mails en toenaderingen gekregen van mensen die verblijven op Bruilwering. Het kent ook een hele lange geschiedenis natuurlijk, het verblijf of het wonen op Bruilwering. Maar wij krijgen verontruste berichten van mensen die daar verblijven over de post en eigenlijk het niet bezorgen van de post op deze adressen. Omdat daar waar ze eerst in de BAG waren ingevoerd, zijn ze dat nu niet meer. Dat betekent dat PostNL de gegevens niet meer kan vinden. DHL doet dat wel, maar die bezorgt ook ongeveer pakketjes als je het in de sloot wil hebben en als je dat opgeeft als afleverpunt. Dus dat is te verklaren. Maar PostNL doet dat niet en dat zorgt wel voor hele schrijnende situaties. Bijvoorbeeld vaccinatie oproepen of stempassen. En buiten het feit en het gegeven dat er discussie is over wel of niet wonen op Bruilwering, vindt de SP-fractie dat post moet worden afgeleverd op Bruilwering. En is eigenlijk de hamvraag, is het college met ons eens of er nou wel of niet bewoond wordt op Bruilwering, dat post moet worden af kunnen worden geleverd op Bruilwering en dat er ook weer gewoon adressen moeten komen.
Dank u wel voor uw vraag. En heer Dijk, gaan we naar wethouder Van der Schaaf.
Ja, dank u wel. Voor alle duidelijkheid, ook deze mails die u heeft gekregen, of een aantal van u die hebben mij of heeft het college ook een aantal keren bereikt. Dus we zijn diverse keren met dit thema bezig geweest. Alleen het is buitengewoon ingewikkeld en het is in ieder geval door de gemeente, laat ik het zo zeggen, niet op te lossen. Maar ik zal uitleggen waar het aan ligt. Mee te beginnen, ik ben het ook al even door de heer Dijk aan gerefereerd. Een lange geschiedenis met brouwering en handhaving. Op zich is er niet zo heel veel discussie meer over wat er nou wel en niet aan de hand is. Het is op zich helder dat wij voor een aantal mensen hebben zogenaamde tijdelijke persoonsgebonden woonbeschikkingen afgegeven. Deze mensen kunnen ook gewoon post krijgen, daar spelen de problemen ook niet. Maar er zijn situaties van mensen die ergens, als het ware illegaal ergens wonen, dus op een onderdeel van brouwering, waar niet de bestemming wonen op rust, maar ik denk recreatie, in ieder geval niet wonen. En dan is het technisch wel mogelijk om je in te schrijven daar, maar daarmee woon je er eigenlijk nog niet. En daar zit eigenlijk een beetje het probleem. Ja, je woont er wel, maar niet formeel, om het ingewikkeld te maken. Uw vraag... ik kan het ook niet mooier maken. Ik heb het ook niet bedacht. Maar even op uw vraag in te komen. Kent u die situatie? In welke gevallen zijn het? Het gaat inderdaad om 5 adressen. Hè, waar mensen staan ingeschreven op een adres waar geen postcode aangekoppeld is. En dat betekent dus dat deze mensen eigenlijk illegaal in tuinhuisjes wonen. Want Brouwering is een tuincomplex. En daar kan volgens de bestemmingsplan niet gewoond worden. PostNL heeft als beleid dat men geen post bezorgt op recreatieterreinen en op volkstuincomplexen en kent dus ook geen postcode toe aan verblijfsobjecten met een zogenaamde overige gebruiksfunctie. Dit is, u noemde DHL die dat blijkbaar anders doet, dit is beleid van PostNL zelf, hierop heeft de gemeente geen invloed. We hebben voor alle duidelijkheid wel, want ik al zei de meerdere keren ook e-mails ontvangen, juist bij PostNL benadrukt, ook nadrukkelijk verzocht om hier een uitzondering te maken voor brouwering, want dat had in 5 gevallen. Maar dat hebben ze meerdere keren aan ons aangegeven dat ze er niet van plan zijn. Het is een thema wat op meerdere plekken speelt in Nederland op recreatieterreinen en men wil geen uitzondering maken voor brouwering. Binnen de gemeente Groningen kennen wij op dit moment, zover wij weten, ook geen andere situatie dan deze 5 gevallen in brouwering. Uw tweede vraag, ik kom zo nog terug op alternatieven. Uw tweede vraag van zijn bewoners aan de brouwering ook goed zichtbaar voor hulpdiensten? Dat wel. De vindbaarheid van de adressen is al vaker navraag gedaan bij de politie en de veiligheidsregio. Ook hiervoor hebben we meerdere berichten ontvangen. En alles is, wat uitgegeven is, is op brouwering, is vindbaar voor de hulpdiensten. Indien een noodoproep via mobiele telefoon ook wordt gedaan, is exacte locatie direct bekend bij de hulpdiensten. Ook locaties waar dus geen adres aan gekoppeld is, zijn tegenwoordig traceerbaar voor de hulpdiensten. Derde vraag. Is het college bereid om met een oplossing te komen voor de geschetste problematiek? En zo nee, zo niet, hoe dan wel? Wat ik al zei, we hebben het bij PostNL meerdere keren benadrukt. Dat heeft helaas niks opgeleverd. Ja, de mogelijkheid die mensen hebben. Dat is ook een mogelijkheid bijvoorbeeld die mensen hebben natuurlijk die thuis een dakloze hebben. Of studenten die tijdelijk bij nog geen kamer hebben kunnen vinden en bij iemand logeren en toch graag post willen ontvangen. Je kunt natuurlijk altijd gebruik maken van een postadres bij familie of vrienden. Om op die manier verzekerd te blijven van ontvangen van post en pakketjes. En op uw vraag van is het ook wenselijk? Ja, dan, in principe zijn we het helemaal eens. Dat iedere inwoner van de gemeente Groningen post moet kunnen krijgen en aan deze ook zou moeten kunnen krijgen. Wat ik al zei, hebben we ons ook hard voor gemaakt bij PostNL. Maar het is uiteindelijk ook zo dat als men ervoor kiest op een locatie in te schrijven waar niet gewoon mag worden, dat je dan het risico loopt dat PostNL daar niet bezorgt. En zal men dus gedwongen moeten zijn om dat via familie of vrienden te ontvangen of te regelen.
Dank u wel, wethouder Van der Schaaf. En dan een vraag van mijn kant. Is er wel postbezorging bijvoorbeeld van Cycloon daar?
Dat durf ik niet te zeggen. Maar,
okay. Goed. Daarmee zijn de
vragen. Dat wil ik wel even navragen.
Als u dat even zou willen navragen, dank u wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de politieke vragenuur. Wil ik u bedanken voor uw vragen en bedanken voor de antwoorden. En wens ik u verder een goede dag toe.